Toen Onno Kwist het tuinhek achter zich sloot, liet ik in het huis de lichten weer aanspringen. Het was 2:30 s'nachts. Precies het juiste moment voor zijn vertrek. Want kort daarvoor was Max Delius bij een toevallige vrouwelijke kennis met wie hij die avond naar huis was gegaan, tot het gewenste doel gekomen en bevond hij zich nu op de terugreis van Den Haag naar Amsterdam. Aan de rand van de stad zag hij op het verlaten trottoir een grote man in een lange mantel die zijn hand opstak.
Gaat u richting Amsterdam?
Stap maar in.
Maar u moet wel weten, ik rijd mee, echter onder hevig protest. Ja.
Nou, maar dit is nog niets. Als ik groot ben, dan koop ik een witte open Rolls Royce. Ga ik in een witte bontjas op de achterbank zitten. En heb ik voorin aan het stuur beeldschone juffrouw.
Nou, waarom koopt u dan niet meteen een kinderwagen?
Ik heb het gevoel dat ik u ergens van ken. Stond uw foto laatst niet in de krant?
Ja, natuurlijk stond mijn foto laatst in de krant.
Na aanleiding waarvan?
Dat weet ik niet meer. Nee. Omdat ik van de Universiteit van Uppsala een eredoctoraat kreeg.
Ah, en waarvoor was dat eredoctoraat?
Dat weet ik ook niet meer. Nee, het was omdat ik het Etruskisch begrijpelijk heb gemaakt. De grootste geesten ter wereld waren daar tot nog toe niet in staat. Dus heb ik het maar gedaan.
Gefeliciteerd.
Ja. Ja, nu, wat doet u voor de kust?
Ik werk in de sterrenwacht van Leiden als astronoom.
Ah, mijn naam is Onno Kwist.
Max Delius. Kwist? Hadden wij voor de oorlog niet een Kwist als premier of zoiets?
Zou u misschien wat minder losjes over mijn vader willen spreken? De 4 jaren van het kabinet Kwist behoren zonder twijfel tot de donkerste van de menselijke samenleving. Het Nederlandse volk zuchtte onder het schrikbewind van meneer mijn vader, over wie ik geen kwaad woord wenst te horen. En zeker niet uit de mond van iemand met zo'n bespottelijke automobiel.
De vereniging was geslaagd. Ze hadden elkaar gevonden en herkend. En toen ze Amsterdam inreden, spraken ze reeds als oude vrienden met elkaar. En nadat Max Onno voor de deur had afgezet, reed Onno nog mee naar diens woning, waar vandaan Max hem uiteindelijk te voet weer naar zijn huis vergezelde.
Weet je dat jouw gezicht helemaal niet klopt?
Oh.
Nee. Jij hebt staalharde blauwe ogen, maar tegelijk een belachelijk weke mond waarmee ik mij niet graag zou willen vertonen. En dan die neus.
Oh, jachthonden hebben altijd lange neuzen. Over jouw uiterlijk laat ik me maar niet uit fijngevoeligheid.
Ook goed.
Wat heb je eigenlijk gestudeerd?
Rechten. Zoals alle Kwists. Het is een familiekwaal.
Ik dacht dat je taalkundige was.
Ook, maar dat is puur liefhebberij.
Hoeveel talen beheers je?
Dat weet ik niet meer. Maar als het moet, dan leer ik een taal in de maand. Op mijn 11e had ik mezelf al geleerd hiërogliefen te ontcijferen. Ik had voor een kwartje een oud Engels leerboek gekocht. Leerde op die manier ook meteen Engels. Dat was in de laatste oorlogswinter. Ik weet niet of ik de honger en de kou zonder die bezigheid te boven zou zijn gekomen.
Ja, die oorlog heeft voor mij misschien wel eenzelfde rol gespeeld. Ik zat destijds in het internaat bij katholieke paters. En als die 's nachts in de kapel de metten zongen, dan ja, dan werd ik soms wakker, ging ik uit het raam hangen. Ik denk dat die stille nachten en die sterren en die Gregoriaanse koren en die oorlog destijds de basis hebben gelegd voor mijn beroepskeuze. Misschien omdat die sterren niets met de oorlog te maken hadden.
Christelijk dus, van huis uit. Of ben je dat nog steeds?
Nee, van huis uit ben ik niets.
Hoe kwam je dan bij die paters terecht?
Wil je dat echt weten? Is nou niet bepaald een goed gespreksonderwerp.
Nou, als het niet voor mijn oren bestemd is, Max, dan hoef ik het niet te horen.
Jawel. Ik vertel het je.
En Max vertelde aan de hem een 30 minuten geleden nog wildvreemde persoon waarover hij met geen van zijn vrienden en met geen van zijn geliefden tot dan toe ooit gesproken had en waaraan hij zelf meestal elke gedachte vermeed. Het verhaal van zijn ouders.
Mijn moeder stamde uit een Joodse familie van diamantairs. Mijn vader was een Oostenrijker. Hij was ouder dan zij. Ze scheelde 16 jaar. Ze hadden een vreselijk huwelijk. Vlak nadat ik geboren was, gingen ze uit elkaar. Toen de Tweede Wereldoorlog kwam, en daarmee de Duitse bezetting, meende mijn vader blijkbaar een bewijs te moeten leveren van zijn pro-Duitse gezindheid. Hij was immers nog steeds met een Joodse getrouwd. Had rassenschande gepleegd. Had zelfs een kind bijna verwekt. De nazi-collaborateur veranderde in een oorlogsmisdadiger. Want in 1942 liet hij zich van mijn moeder scheiden, wat eigenlijk een verkapte moordaanslag was. En verraadde hij mijn grootouders aan de Gestapo. Ze werden alle drie op transport gesteld naar Auschwitz. En ikzelf, destijds 9 jaar oud, kwam dus bij die paters terecht. En later bij een kinderloos echtpaar. En van mijn vader hoorde ik pas weer na de oorlog, toen hij terecht stond en ter dood veroordeeld werd.
Goeie God, ben jij een zoon van die Delius?
Ja, van die Delius, ja.
Zie ik dat nou goed? Jij hebt het achterloos over de dood van je moeder en dan fluit je vervolgens een of andere troela na die ons voorbij loopt. Ja. Onbegrijpelijk. Wat ben jij voor iemand?
Ja, blijkbaar iemand die een of andere troela nafluit terwijl die het over de dood van zijn moeder heeft. Ik had het trouwens ook over de dood van mijn vader. De Kerkstraat. We zijn er weer.
Ja, ik kan nu onmogelijk gaan slapen. Ik breng je wel terug. Als jouw moeder Joods was, dan ben jij dus zelf ook een Jood.
Volgens de rabbijnen wel. Maar volgens de nazi's was ik goddank maar een half Jood, anders had ik het ook niet overleefd. Je zou je overigens af kunnen vragen, maar welke helft is dan Joods? De bovenste, de onderste, of links, rechts? De
nazi's waren biologen. Voor hen was jij een soort verdunde Jood. 50% Arisch water bij de Joodse wijk. Trouwens zei jij niet dat je 9 jaar werd in 1942?
Mm-hmm.
Nou, dan zijn we even oud. Wanneer ben je jarig?
26 november.
Ik 6 november. Nee, wacht eens. Ik ben 3 weken te vroeg geboren. 31 plus 7. Zijn wij dus op dezelfde dag verwekt?
Wie weet wel op hetzelfde moment.
Wat een lotsbeschikking. Max, alleen de dood kan ons nu nog scheiden.
Inderdaad. Winnetou en Old Shatterhand.
In de daaropvolgende maanden ging er geen dag voorbij waarop zij elkaar niet zagen. Door hun onafscheidelijke vertoning in de cafés en de kroegen werden ze al gauw die homo-intellectuelen genoemd.
Homo-intellectuelen?
Ja, maar het was bedreigend en wekte achterdocht. 2 volwassen mannen die kennelijk geen homo's waren, niets met elkaar gemeen leken te hebben en die op raadselachtige manier juist daarom bijna symbiotisch in elkaar opgingen.
Hmm.
Ook Helga, Onno's vriendin, een kunsthistorica, ondervond die bedreiging aan den lijve.